Ja, goedemorgen allemaal. Ik durfde het vanochtend niet aan om in casual hier te staan. Ik kreeg twee opdrachten mee vanochtend. Ten eerste, hou het kort. Nou, ik zal proberen niet te langdradig te zijn. En hou het simpel. Nou, ik hoop dat ik vanochtend de goede voorbeelden heb uitgekozen om u eenvoudig te vertellen wat eenheid is. Dat is ons thema van vanochtend, eenheid. Maar dan wil ik het met u niet hebben over de eenheid die de wereld nastreeft. Over onze eenheidsmunt, de euro, de Europese gemeenschap of de Verenigde Naties. Er zijn in de wereld talloze organisaties die eenheid nastreven. Nou, daar heb ik vanochtend niets, maar dan ook niets over te vertellen. Wat van belang is vanochtend en waarvoor we hier aanwezig zijn? Welke eenheid kunnen we vinden in Gods woord? We hebben net 1 Johannes 5 gelezen en Efeze 4. Is er sprake van eenheid in deze twee tekstgedeelten? Nou, daar willen we mee bezig zijn. Maar zullen we eerst God de Vader om wijsheid vragen? Laten we bidden met elkaar. Ja, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Dank u wel dat we met u kunnen beginnen deze ochtend. En dank u wel dat u een vader van ons bent. We hebben het net gezongen met elkaar. Wij zijn zonen van u. En wat bent u dichtbij gekomen bij ons, Vader. Dank u wel. Dank u wel dat we die geest van het zoonschap ontvangen hebben. En dat we u kunnen noemen Abba, Vader. En u gaat met ons mee iedere dag. Ieder moment van ons leven. Vader, maar u bent niet alleen vader, maar u bent de onderschikker. Die alles aan uzelf onderschikt. In tijdperken, Vader, van aionen. En daar zien we naar uit dat we dat moment mee mogen maken. Dat alles zich onderschikt aan Christus. En dan zal de Zoon zich onderschikken aan u. Zodat u alles in allen kan zijn en een vader kan zijn van iedereen. Wat een heerlijk evangelie is dat. En wat heeft u ons rijk gemaakt met dat evangelie. Vader, dank u wel dat u met ons bent vanochtend. En we hebben de liturgie gehad. Daar is ook eenheid naar voren gekomen. Wilt u met ons zijn om die eenheid vanochtend te zoeken in uw woord? En laat het niet mijn woorden zijn, maar laat u degene zijn die spreekt vanochtend tot ons hart. Dat bidden we u, Vader, in Jezus' naam. Amen. Ik heb samen met mijn broer heb ik een bedrijf in zonwering. Beter gezegd, project zonwering. En wij leveren zonwering aan projecten, hè, grote gebouwen. Maar voordat dit tot een opdracht tot levering komt, moet ik eerst een heel traject doorlopen. Hè, ik word eerst door een bouwbedrijf, een aannemer, uitgenodigd tot het maken van een prijs om een bepaald gebouw vol te hangen met zonwering. Nou, als zo'n aannemer mijn prijsaanbieding, mijn offerte interessant vindt, dan word ik uitgenodigd voor een gesprek. En tijdens dit gesprek bespreken we dan de details van het werk. En als de aannemer mijn prijs interessant vindt, nou, dan geeft hij mij op een gegeven moment opdracht tot levering van zonwering voor dat project. Als ik dan wegga bij zo'n aannemer, na zo'n gesprek, dan laat ik iets achter van mijn bedrijf. Weet u wat het is? Ik laat een visitekaartje achter. Een visitekaartje. Weet u wat een visitekaartje is? Ik laat u even mijn visitekaartje zien op de beamer. En ik moet u ten eerste zeggen, ik sta hier niet om reclame te maken voor mijn eigen bedrijf. Dat moet u absoluut niet denken. Ik heb ook een aantal items weggelaten, zodat u me niet kan bellen. En ik wil ook niet interessant doen met dit kaartje, maar ik heb dit voorbeeld, dit kaartje heb ik nodig voor een opstap te maken naar ons thema, eenheid. Nou, u ziet de naam van het bedrijf. U ziet wat adresgegevens. U ziet mijn naam, Pieter van 't Veer. En de functie die ik uitoefen in dat bedrijf. Ik ben projectleider. Nou, wat wil dat zeggen? Als een aannemer een vraag heeft over zonwering, dan kan hij ons bedrijf bellen en dan ben ik de contactpersoon. Hij kan met al zijn vragen bij mij terecht. Even tot zover dat visitekaartje. Een van de grootste mysteries in het christelijk denken is de drie-eenheid van God. De drie-eenheid van de Godheid. Als je het woordje drie-eenheid gaat onderzoeken in de schrift, dan komt drie-eenheid niet één keer voor. Het is dus een onschriftuurlijk begrip. Maar we kunnen wel veel drievoudige dingen in de schrift ontdekken. In de geloofsbelijdenissen komt de drie-eenheid van God wel voor. Maar we zijn hier vanochtend niet bij elkaar om een geloofsbelijdenis te lezen en te overdenken. Wat van belang is, wat zegt Gods woord over de drie-eenheid van God? Wat is de gedachte achter de drie-eenheid van God? Nou, ik heb dat eens voor u nagezocht in een Bijbelse encyclopedie onder het woordje drie-eenheid. En dat lees ik u even voor. Een Bijbelse encyclopedie omschrijft de drie-eenheid als volgt. Het woord drie-eenheid is een aanduiding voor de openbaring Gods dat hij één enig Here is. En nochtans Vader, Zoon en Heilige Geest. God is één wezen in drie personen. Als je nou de geschiedenis raadpleegt, dan is de leer van de drie-eenheid totaal onbekend in de eerste eeuw na Christus. Pas ongeveer in de vijfde eeuw na Christus proberen bisschoppen de leer van de drie-eenheid te introduceren door een vers toe te voegen in de schrift. En dat is 1 Johannes 5 vers 7. Dat is het gedeelte wat we het eerste hebben gelezen. Waar staat, want drie zijn er die getuigen. Nou, dit deel komt nog veel voor in de Griekse grondtekst. Want drie zijn er die getuigen. En dan krijg je die toegevoegde zin. Dat staat ook tussen vierkante haken in uw NBG-vertaling. In de hemel, de Vader, het Woord, hè, dat is dus de Zoon, en de Heilige Geest. En deze drie zijn één. Nou, deze zin komt helemaal niet voor in de Griekse grondtekst. En is dus door bisschoppen toegevoegd in uw Bijbel. Toen dacht ik bij mezelf van, hoe zou nu het visitekaartje van God eruit kunnen zien als we uitgaan van deze onschriftuurlijke leer van de drie-eenheid? Nou, dat laat ik u ook even zien. Zo zou dat visitekaartje eruit kunnen zien als we uitgaan van die onschriftuurlijke leer van de drie-eenheid. God is een wezen, het opperwezen. En God openbaart zich in drie personen. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Nou, ik wil even in het kort met u dit visitekaartje, deze onschriftuurlijke leer van de drie-eenheid, vervat in een visitekaartje, wil ik even in het kort met u bespreken. Dan zien we ten eerste God de Vader. Nou, dit deel van de drie-eenheid kunnen we eigenlijk allemaal van harte ondersteunen. We kunnen eigenlijk herhaaldelijk lezen in de schrift dat God onze Vader is. We geloven allemaal, 1 Korinthe 8 vers 6, dat er één God en Vader is uit wie het al is. Nergens in de schrift kunnen we lezen dat er meerdere goden zijn, zoals 1 Korinthe 8 vers 6 dat zegt dat er één God en Vader is. Nou, dit in tegenstelling tot de leer van de drie-eenheid. Die zegt dat er drie goden zijn, namelijk God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Volgens 1 Korinthe 8 vers 6 kunnen we leren dat er één God en Vader is, uit wie het al is. En één Heer Jezus Christus, door wie het al is. Dus God de Vader is de bron van alles. En hij had een kanaal, hij had een middel nodig om alles in wording te brengen. En dat is zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. God de Vader. God de Zoon. God de Zoon. Jezus zegt meermalen tijdens zijn bediening hier op aarde dat hij minder is dan de Vader. U kunt dat bijvoorbeeld lezen in Johannes 14, vers 28. Jezus zegt van zichzelf dat hij minder is dan de Vader. En het ultieme bewijs dat de Zoon minder is dan de Vader en niet gelijk aan de Vader, weten we vanuit 1 Korinthe 15, vers 27 en 28. Als alles zich onderschikt aan Christus en de Zoon zich onderschikt aan God de Vader. Dat is het ultieme bewijs dat de Zoon minder is dan de Vader en niet gelijk is aan de Vader. Als de Zoon zich onderschikt aan de Vader en God alles in allen kan worden. God, de Heilige Geest. Weet u, God is geest. U kunt dat lezen in Johannes 4, vers vers 24. God is geest. Maar God is ook onze Vader. Gods geest, of Heilige Geest, en God de Vader zijn dezelfde. Er is niet apart Gods geest en God de Vader, apart in twee personen. Maar Gods geest en God de Vader zijn dezelfde. Als de schrift spreekt over Gods geest of Heilige Geest, dan wil de schrift iets duidelijk maken over Gods activiteit, Gods kracht om iets uit te werken in zijn plan van tijdperken. Spreekt de schrift over God de Vader, dan wil de schrift iets duidelijk maken over Gods vaderlijke relatie met degene die zijn geest ontvangen hebben. Gods geest en God de Vader, dat zijn dezelfde. Nou zou je af kunnen vragen, is er dan helemaal geen drie-eenheid? Is er geen drie-eenheid in de schrift? Weet u, het antwoord zal u verbazen. Als je de schrift gaat bestuderen en dan het Oude Testament, dan kan je een drie-eenheid ontdekken. Maar niet de drie-eenheid van het christelijk denken. Niet God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest. Deze drie-eenheid heeft zo verwarrend gewerkt in het christelijk denken van veel gelovigen, dat christenen misschien niet eens doorhebben wie God nu werkelijk is. Als een christen bidt tot God, wie is hij dan? Tot wie hij zijn gebed richt? He, als je bidt tot God, moet je toch weten wie God is, tot degene wie je gebed richt. Er is een drie-eenheid in de schrift, maar niet de drie-eenheid van de Godheid. Toen dacht ik bij mezelf, wat is dan die drie-eenheid? We moeten dan terug naar de Heilige Schrift. We moeten terug naar Gods woord. We moeten terug naar het Oude Testament. En dan bedoel ik niet de Griekse vertaling van het Oude Testament. Maar willen we werkelijk weten wie God is, dan moeten we terug naar die oude Hebreeuwse rollen van het Oude Testament. Als je die oude Hebreeuwse rollen gaat bestuderen van het Oude Testament, hoe openbaart God zich dan? Wat is zijn naam? En wat werkt hij uit in tijdperken van aionen? Weet u, als je dat gaat onderzoeken, in die oude Hebreeuwse rollen, wie God nu werkelijk is, als je dat gaat bestuderen, dan kan je eigenlijk, ik zou haast zeggen, de ware drie-eenheid ontdekken. Bent u al een beetje nieuwsgierig? Wat is dan die ware drie-eenheid? Ik dacht, hoe zou het visitekaartje van God eruit kunnen zien, als je dus die oude Hebreeuwse rollen gaat bestuderen? Nou, dat laat ik u even zien, de beamer. Dat zou er zo uit kunnen zien. IEUW, Alueim. Als we werkelijk iets willen weten over het wezen van God, dan is het van het grootste belang dat we zijn naam kennen. En de functie, datgene wat hij uitvoert in tijdperken van aionen. En ik wil ook in het kort even dit visitekaartje van God met u bespreken. U ziet ten eerste zijn naam. Zijn naam is IEUW. Je moet uitspreken JW. Dit is de heiligste naam van alle namen. Want hier openbaart God zijn naam in relatie tot tijd. Zijn naam betekent hij die was, die is en die komt. Hij is degene die was, nog voordat de tijden gingen lopen. Hij is degene die is. Hij woont met zijn geest in ons hart en gaat iedere dag met ons mee. En hij is degene die komt. En het mooie van zijn tijdsnaam is dat als hij gekomen is, als hij woont onder de mensen in het Nieuw Jeruzalem, dan zal dat toekomstaspect van zijn naam, die komt, zal verdwijnen. Hij zal dan door de mensen gekend zijn als hij die was en hij die is. JW, IEUW. Dan openbaart God zich in het Oude Testament in drie titels, drie functies, hoe hij te werk gaat in zijn grote plan van tijdperken. God openbaart zich in de titel Al, in de titel Aluwe en in de titel Aluweim. En u moet hier niet van schrikken. Ik zal even het kort uitleggen wat dat betekent, die drie titels van God. U ziet dat de stam van Al, Aluwe en Aluweim is steeds het woordje Al. Twee eenvoudige Hebreeuwse letters. Maar hoe fantastisch de betekenis, want Al betekent onderschikker. Hij, God, die geest is, de onderschikker, is degene die in staat is om in tijdperken van aionen het Al onder te schikken aan hemzelf. En die titel als Al, als de onderschikker, moet vanaf het begin van de tijd en door de tijden heen in overeenstemming zijn met datgene wat hij uitwerkt aan het eind van de tijd. Als hij alles in allen zal zijn. Als ieder zich onderschikt aan hem, dan zal iedereen hem kennen als de onderschikker die alles aan zichzelf heeft ondergeschikt. Als God zich openbaart in de tweede titel, Aluwe, dan werkt Gods geest, de geest van Al, de geest van de onderschikker, in iemand die hij gebruikt om alles te onderschikken aan hem. Nou, en we weten vanuit het Nieuwe Testament dat er maar eentje is die daarvoor in aanmerking komt. Namelijk de Zoon van Al. Jezus Christus onze Heere. Dat is degene die door God is ingezet om alles te onderschikken aan zijn God en Vader. Jezus Christus onze Heere wordt ook dan wel de aanonderschikker genoemd. Hij zal alles onderschikken aan zijn Vader, aan God de Vader. Aluwees, de Zoon, Jezus Christus onze Heere. Als God zich openbaart in die derde titel, Aluweim, dan wil dat zeggen dat God werkt door zijn geest, de geest van Al, de geest van de onderschikker, door zijn Zoon, Aluwe, door zijn Zoon, en door zijn zonen. Aluweim, die im, im, is een meervoudsvorm in het Hebreeuws. En dat betekent dat God gebruikt zijn zonen in het meervoud, zijn zonen. En als God zich openbaart in die titel Aluweim, dan komt dat ongeveer meer dan 2000 keer voor in het Oude Testament. Aluweim. Dat wil zeggen dat God met zijn geest werkt in en door de Zoon. En in en door zijn zonen. Zijn zonen. Weet u, dit is heel bijzonder. Want door deze twee kanalen, zijn Zoon en zijn zonen, openbaart God zich door zijn geest aan zijn schepping. Maar let wel op, als God zonen inzet, dan zijn die zonen in zijn plan slechts aan onderschikkers. U ziet het ook staan. Aan onderschikkers. Maar de aan onderschikker is de Zoon, Jezus Christus, onze Heere. Ja, zult u bij uzelf denken, maar wie zijn dan die zonen van God in het Oude Testament? Als God zich openbaart in de titel Aluweim, wie zijn dan die zonen? Nou, in den beginne schiep God de hemelen en de aarde, Genesis 1 vers 1. In welke titel openbaart God zich dan daar? In den beginne schiep Aluweim, staat er, de hemelen en de aarde. Dus dat wil zeggen, toen God de hemelen en de aarde formeerde, gebruikte hij daarvoor zijn zoon en zijn zonen. Als u Job 38 leest, dan is dit in volle harmonie met elkaar. Omdat je daar kan je lezen dat toen God de aarde formeerde, de zonen Gods jubelden. En de morgensterren, dat is een synoniem voor die zonen Gods, tezamen juichten. Dus toen God de aarde en de hemelen formeerde, gebruikte hij daarvoor zijn zoon. En zijn zoon zette weer zonen in om hem daarbij te helpen. Nou, verder kunnen we lezen in het Oude Testament over mannen Gods waarin Gods geest is. He, bijvoorbeeld een Jozef, een Mozes, David, Samuel, die door God als Alueim, als zonen van hem worden gebruikt om mensen te onderschikken aan God en in dit geval het volk van Israël. God openbaart zich in de titel Alueim. Dat wil zeggen dat zijn geest werkt door de zoon. En hij gebruikt zonen om mensen te onderschikken aan hemzelf. Ja, zult u zeggen, dit is een leuk verhaal. Dit is een leuk verhaal. He, dus dat God zich openbaart als Alueim in het Oude Testament. Maar wat heb ik eraan? Wat heb ik eraan dat hij zich openbaart als Alueim? Ja, maar wacht eens eventjes. Wacht eens eventjes. Hebben wij van broeder Date Gorten, 3 weken geleden, niet gehoord dat niets nu dus is ter veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn? Geen enkele daad uit het verleden, heden of toekomst kan een veroordeling oproepen bij God de Vader. Zij wandelen niet naar het vlees, maar naar de geest en worden geleid door Gods geest. Zij worden geleid door Gods geest. Weet u wat de schrift zegt over degene die geleid worden door Gods geest? He, u kunt dat in datzelfde hoofdstuk lezen. Die zijn zonen van God. Zonen van God. U, ik, wij. Wij zijn zonen van God. We hebben de geest van het zoonschap ontvangen. En we kunnen roepen, Abba, Vader. Abba, Vader. Weet u dat dat heel bijzonder is? Dus God gebruikt in het Oude Testament zijn zoon en zonen om zich te openbaren aan zijn schepping. Maar in het Nieuwe Testament gaat God precies op dezelfde manier te werk. En heeft ons in liefde van tevoren bestemd tot het zoonschap. Opdat wij als zonen van hem alles mogen onderschikken aan God de Vader. En ook is het leidinggevende element in zijn zonen, zoals ook in de Alueim, is de geest van God, de geest van al, de geest van de onderschikker. Dat is de eenheid van de geest. De eenheid van de geest die ons als zonen van hem aan elkaar bindt in dat grote lichaam van Christus. En die geest van God zal ook straks iedereen aan elkaar verbinden in één grote familie. Als God alles in allen wordt. Als u doorkrijgt dat wij zoals de Alueim van het Oude Testament, zoals de Alueim, en ik zou zeggen dat is de enige ware drie-eenheid, hè? God openbaart zich. Die drie-eenheid die God heeft met zijn zoon en met zijn zonen. Als wij doorkrijgen dat wij zo'n ontzettende eenheid vormen met God de Vader, zijn zoon Jezus Christus onze Heer, en met elkaar in dat geestelijke lichaam van Christus, dan wordt misschien uw blik op uw broeders en zusters in de gemeente en buiten de gemeente wel heel anders. God die ons in liefde tevoren heeft bestemd tot het zoonschap, om mee te werken in dat grote plan van onderschikking. En datgene wat zijn titel zegt, al onderschikker, dat mogen wij uitvoeren in de bediening die hij ons geeft. Die hij ons geeft. O Heer, hoe kan ik die eenheid die wij hebben met u en met de Zoon en met elkaar in dat geestelijk lichaam van Christus, hoe kan ik dat uitwerken in de gemeente? Weet u, ik lever zonwering aan projecten. Ik lever zonwering aan projecten. En bijvoorbeeld een ziekenhuis. Maar heb ik dat ziekenhuis gebouwd? Nee, natuurlijk niet. Natuurlijk niet. Ik lever slechts een onderdeel van het ziekenhuis, namelijk de zonwering. Ik ben slechts in het geheel, ben ik een onderaannemer. Een onderaannemer. En ik werk voor een hoofdaannemer. En die hoofdaannemer schakelt allerlei onderaannemers in om dat ziekenhuis te bouwen. Maar heeft nou die hoofdaannemer dat ziekenhuis bedacht of ontworpen? Nee, natuurlijk niet. Er was een architect met een plan. En die heeft dat plan op papier gezet. Nou, als u nou het gebouw wat gebouwd wordt, het ziekenhuis. Als u dat vergelijkt met Gods plan van onderschikking in tijdperken van het alles. Dan is als God zich in het Oude Testament openbaart als Alueim. Is al de architect de onderschikker. Hij die alles heeft bedacht. Is Alue de hoofdaannemer. Die Gods plan van onderschikking mag uitvoeren. Jezus Christus onze Heer. En zijn de Alueim, de zonen Gods, de onderaannemers, die de zoon helpen in dat grote plan van onderschikking. Als u doorkrijgt dat die drie eenheid die God vormt met zijn zoon en met zijn zonen, dat het ook voor ons geldt, wij die in liefde van tevoren bestemd zijn tot het zoonschap. Hoe kan ik die eenheid van de geest die ons aan elkaar verbindt als zonen van God, hoe kan ik dat al gestalte geven in mijn leven en in de gemeente? Nou, daar zegt de apostel wat over. Hebben we ook gelezen, Efeze 4. En laten we dat er even bij pakken nog. Dan gaan we dat nog even lezen. En dan lees ik het u voor uit de concordante Nederlandse vertaling. Efeze 4, vers 1 tot 6. Daar zegt de apostel, ik spreek jullie, hè, dat zijn wij, ik spreek jullie dan aan. Ik, de gebondene in de Heer, waardig te wandelen. Vanwege de roeping waarmee jullie werden geroepen. Hè. Hij koppelt dus wandel aan roeping. Nou, hoe doen we dat dan, dat waardig wandelen? Met alle ootmoedige gezindheid en zachtmoedigheid. Met geduld elkaar verdragend in liefde. Je beijverend de eenheid van de geest te bewaren in de band van de vrede. Eén lichaam en één geest. Zoals jullie ook geroepen werden in één verwachting van jullie roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen. Die is over allen en door allen en in allen. He, als je dit zo leest, dan ligt de nadruk op het woordje één. He, voor ons als leden van het lichaam van Christus geldt dat er maar één is van elk van deze. He, je kunt dat lezen in vers 4. Eén lichaam, we zijn allemaal geroepen tot dat gezamenlijk lichaam van Christus. Waar Christus het hoofd van is. Kunnen wij ons een nauwere eenheid voorstellen? Dat geestelijke lichaam van Christus, waarvan hij het hoofd is. Eén geest. We hebben allemaal die geest van het zoonschap, de geest van God ontvangen in ons hart, waardoor wij kunnen roepen, Abba Vader. We hebben allemaal die ene verwachting in de toekomst. We verwachten allemaal de zoon te ontmoeten in de lucht, zodat we gezamenlijk hem tegemoet gaan bij de bazuin. Die ene verwachting die we met z'n allen hebben. We volgen allemaal de aanwijzingen van die ene Heer. En we geloven ook dat dat ene evangelie van de waarheid, één geloof. We zijn allemaal door die doop, die geestelijke doop, naar binnen in dat lichaam van Christus gebracht. Die ene doop, die geestelijke doop die 2000 jaar geleden plaatsvond. En we kennen allemaal die ene God en Vader, die een Vader voor ons is. En straks als de geest van God iedereen zal verbinden tot één grote familie, zal iedereen hem kennen als Vader, God en Vader. Nou, het is de eenheid van de geest, hè? Vers 3 zegt dat, de eenheid van de geest die ons als zonen van hem met elkaar verbindt in dat grote lichaam van Christus. Nou, Paulus zegt dan dat we ons moeten beijveren de eenheid van de geest te bewaren. We moeten hem niet maken, we moeten hem niet scheppen. Hij is er al. We hoeven hem alleen te bewaren. En hoe doen we dat dan? Nou, in de band van de vrede. In de band van de vrede. Het mag vrede zijn. Tussen u en mij. Tussen u en uw buurman of buurvrouw. Tussen broeders en zusters onderling in de gemeente. Het mag vrede zijn. Die eenheid van de geest mogen we uiten door vrede tussen elkaar in de gemeente. Nou zou je nog één ding af kunnen vragen. Waarom legt God nou zo'n nadruk op eenheid? Je kan het al lezen in het Oude Testament. Als God zich in de ware drie-eenheid openbaart. Eenheid in de gemeente. Waarom legt God nou zo'n nadruk op eenheid? Eenheid in de gemeente, eenheid onder elkaar. Eenheid tussen broeders en zusters onderling. Eenheid gisteren, eenheid vandaag, eenheid morgen. Waarom nou zo'n nadruk op eenheid? Ik denk dat het antwoord op deze vraag misschien niet zo moeilijk is. Omdat eenheid in de gemeente heeft alles te maken met de bediening die we straks zullen innemen. Te midden van de hemelingen. Als we het al zullen onderschikken aan Christus. Hè, zoals de Aluim van het Oude Testament, de Zonen Gods. Heeft God ons in liefde van tevoren bestemd tot het zoonschap. Om als zonen van hem alles te onderschikken aan Christus. En dan is Gods plan van tijdperken rond. Want zijn titel al de onderschikker. Daar gebruikt hij zijn zoon. En zijn zonen voor u en ik. Wij worden door God gebruikt om alles te onderschikken aan hem. En dat gaat ook gebeuren in de verre toekomst. Als alles zich heeft ondergeschikt aan Christus. En Christus zich zal onderschikken als de Zoon van God aan God de Vader. En dan zal de Geest van God, die eenheid van de Geest, zal iedereen elkaar verbinden tot één grote familie. Zodat iedereen hem zal kennen als een vader. Een vader van iedereen. Dank u wel, Vader. Tot zover. Amen. U heeft misschien hard zitten schrijven, die kaartjes, maar straks als u uit de dienst gaat, krijgt u het laatste visitekaartje uitgereikt. Daar staat alles op. Had ik misschien vooraf aan de dienst moeten zeggen. Had hij niet zoveel hoeven te schrijven. Laten we eerst God de Vader even danken met elkaar. Zullen we dat doen? Ja, God en Vader van onze Heer Jezus Christus. Wat zit uw plan fantastisch in elkaar. Dat u zich openbaart als degene die was, die is en die komt. En dat u zich ook laat zien in uw titels datgene wat u uitwerkt. Om alles te onderschikken aan uzelf. En u gebruikt daar uw zoon en zonen voor. Vader, en u heeft ons in liefde tevoren bestemd tot het zoonschap. Wij zijn ook zonen van u. Wij mogen Abba, Vader tegen u zeggen. En het is de eenheid van de geest die ons als zonen met elkaar verbindt in dat geestelijk lichaam van Christus, waarvan uw zoon het hoofd is. Vader, om straks alles te onderschikken aan de zoon. Zodat u alles in allen kan worden. Wat zit dat fantastisch in elkaar. En dat kan geen mens bedenken, Vader. U bent degene, de al, de architect, de ontwerper van dat grote plan van tijdperken. Vader, dank u wel dat wij dat misschien een tipje van de sluier op mogen lichten van uw grootheid. Vader, dank u wel dat de geest van u ook ons aan elkaar verbindt. En Vader, mag het dan vrede zijn. Vrede zijn nu, Vader. Vrede zijn onder elkaar, vrede zijn tussen broeders en zusters. Vader, omdat dat zo belangrijk is, omdat die eenheid die wij hebben in dat lichaam van Christus wijst naar een toekomst. Vader, als wij als zonen van u die bediening ingaan te midden van de hemelingen om alles datgene wat in de hemel en op de aarde is te onderschikken aan u. Wat fantastisch, Vader, en daar zien we naar uit. En wat openbaart u veel in uw woord, Vader. Dank u wel dat uw geest in ons woont en dat u met ons meegaat iedere dag weer opnieuw. Vader, daar wil ik u voor danken. In de naam van uw Zoon, Christus Jezus onze Heer. Amen. We zullen zingen met elkaar. Aan uw voeten, Heer, is de hoogste plaats. Laten we dat zingen met elkaar. Als u nou zegt van, nou dat ging mij veel te snel met die visitekaartjes. Ik zou dat nog wel eens terug willen lezen. Heeft u die al? Dan zou ik u aanbevelen dat ding eens uit de kast te halen. En dan is het eerste onderwerp God de Vader. Waar dit helemaal in besproken wordt. Of als u hem niet heeft aan de boekentafel, kunt u hem dan halen. Het spoorboekje. Nou, een goede aanrader. Om dat eens van de week door te lezen. En dan blijven we even zitten, want vandaag is het moederdag. Wij zijn in Ebenezer een beetje wars van tradities. Maar ik vind dit toch wel een hele goede traditie. U ook? Ik denk dat het goed is dat we... Ja, en ik zie de mensen al naar voren komen met de bakken aardbeien. Ik weet een hele goede drie-eenheid voor u. Wat dacht u van de drie-eenheid van een bakje aardbeien, ijs en slagroom? Dat is een fantastische smaak, is dat. Ik weet niet of de band nog een lied kan spelen als de aardbeien uit worden gedeeld. Aardbeien.
Nee.